Ja, goede voornemens, daar wil ik het eigenlijk met jullie over hebben. We zijn het nieuwe jaar, het begint het nieuwe jaar. En dan heeft iedereen zo de traditie om goede voornemens te hebben. Ik weet niet, hebben jullie al goede voornemens gemaakt? Staan ze nog? Meestal, mijn goede voornemens houden het ongeveer vol tot de volgende ochtend. Dat is de ochtend van 1 januari. Maar goed, hoe dan ook, goede voornemens is traditioneel. Het is de eerste zondag van een nieuw jaar. En dan kijken we een beetje vooruit. En we hebben voornemens, we hebben plannen, we hebben van alles. En ergens las ik over dat nieuwe jaar, in 2018, dat iemand schreef, ga ontdekken wat God in 2018 voor jou in petto heeft. Ga Gods belofte ontdekken. En dan gaat het erom dat het idee eigenlijk van, nou, we staan weer aan het begin van een hele nieuwe periode en dat wordt allemaal groot en meeslepend en spannend en prachtig. God heeft grote dingen met jou voor. En voor mij tenminste is dan de vraag, werkt dat eigenlijk wel zo? En misschien komt het wel omdat ik de laatste tijd nog steeds meer denk dat ik toch een beetje bij de oudere generatie ga horen. En dat ik dan denk van, ja maar, al die dingen van het wordt allemaal mooi en nieuw en groot en meeslepend, dat hebben we al zo vaak gehad. Klopt dat wel? Maar hoe moet het dan wel? Het is altijd makkelijk om te roepen, dat valt allemaal een keuze mee. Hè? Dat zijn we als Nederlanders niet in. Als iemand komt met een enthousiast plan, dan is het meest veilige, en wij als Nederlanders kunnen dat ook goed, het veiligste is dan om te roepen, dat zal allemaal wel meevallen. Het voordeel daarvan is namelijk, mocht het echt heel goed uitpakken, dan zal niemand meer denken, maar jij vond het niks, want dan is iedereen mee in de enthousiasme. En als het niet zo goed uitpakt, dan was jij degene die toch al zei dat het niet zo goed uitpakte. Dus dat is de veilige keuze. Daar kun je altijd voor oppassen. Maar, hoe moet het dan wel? En ik wou eigenlijk met jullie een paar teksten delen, omdat die mij in ieder geval wat richting hebben gegeven, en misschien ook wel voor jullie, maar ook gewoon bijbelteksten, omdat het toch wel handig is, dat het toch wel ergens op gestoeld is. En een van de dingen toen ik hierover nadacht, wat wil God nu eigenlijk van mij? En van jou, van ons? Dan, het ontbreekt niet echt aan grote woorden in de Bijbel. Want de Heer Jezus, die roept op een gegeven moment tegen zijn volgelingen, wees dus volmaakt, zoals uw hemelse waarde Vader volmaakt is. Dat is nogal wat. Dat zijn van die uitspraken die niet misstaan in zo'n, in zo'n bevlogen idee van 1 januari en het is een nieuw jaar en we gaan ervoor en we gaan voor het maximale, wees dan volmaakt. Maar als je dan kijkt in Matteüs 5, waar dat over gaat, dan gaat het om hele praktische zaken. De Heer Jezus heeft het in Matteüs 5 over, je moet je vijanden lief hebben, je moet je naasten lief hebben. En dan komt hij op het hele dagelijkse leven, dan heeft hij het over naastenliefde, over elkaar in huis opnemen. En als hij het daarover heeft, over dat soort praktische zaken, hoe ga je om met de mensen om je heen? Hoe kijk je aan tegen mensen om je heen? Dan zegt hij, wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Dus dat staat in de context, dat heeft te maken met gewoon praktisch leven. Dat heeft niet te maken met, wonderen doen, genezingen, enorm God vertrouwen, als Petrus over het water lopen. Daar heeft het allemaal niet mee te maken. Het heeft ermee te maken met die rotte collega op het werk. Het heeft te maken met die buurvrouw of die buurman of die weet ik veel wat, die jouw bloed onder de nagels vandaan haalt, of die altijd de auto op jouw plek zet. Daar heeft het mee te maken. Het heeft te maken misschien met die, waar we het vanmorgen over gehad hebben, die vluchteling, die je misschien een keertje uitnodigt. Dat soort zaken. Naast de liefde. Want dat is blijkbaar in de woorden van de Heer Jezus. Waar het gaat als je volmaakt wilt zijn. Wees dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt heeft. Volmaakt is. Dat heeft te maken met de manier waarop God naar jou kijkt. En jouw moeilijkheden, jouw problemen, jouw tekortkomingen accepteert. En toch met jou verder gaat. Dit nieuwe jaar of nieuw weer in. Dus we hoeven niet te denken, we gaan met z'n allen hier Hengelo claimen. Of we gaan met z'n allen van alles doen. Of ik ga van alles doen. Of we worden... Nee, het gaat om die hele simpele, nou ja, hele dagelijkse manier van leven. Hoe sta je in het leven? En toen kwam ik op een ander puntje. En dat is dat op een gegeven moment Paulus roept tegen de Galaten: weet je waar ik dag en nacht mee bezig ben, waarvan ik in barensweeën ben? Nou, hij was een man, hij heeft niet precies in de gaten wat dat betekent. Hij heeft het nooit ondervonden, maar dat schijnt nogal erg te zijn. Maar als hij het tegenover de Galaten heeft over dat hij in barensweeën is, dan gaat het erom dat hij wil dat Christus in hun gestalte krijgt. Dat is het allerbelangrijkste wat hij aan die mensen wil meegeven. Nou, weet ik niet of je de brief aan de Galaten een beetje kent. Je weet waar het over gaat, maar de brief aan de Galaten, die schreef Paulus omdat er bij in het dorp, in die stad, daar waren mensen gekomen en die hadden tegen de christenen gezegd dat het toch wel belangrijk was dat je je een beetje aan de voorschriften hield. Aan de wet van Mozes hield. Dat is allemaal leuk en aardig. Christus is voor jou gestorven. Allemaal belangrijk. En we zijn allemaal broers en zusters. Fijn. Maar je moet je wel laten besnijden. En je moet wel dit. En je mag op Sabbat niet werken. En je moet wel zo. En je mag niet verder dan zoveel. En je moet wel met je kleren een beetje oppassen dat je geen twee dingen door elkaar hebt. En je moet al die voorschriften... Ja, dat is wel minstens zo belangrijk. Dat is wel heel fijn hoor, dat Christus voor jou gestorven is. Maar, in dat gevaar lopen wij ook. Dat wij met z'n allen denken, ja maar, en Paulus schreef daar tegenin. Die zegt, er is maar één ding belangrijk. En dat is, je bent vrij. Dat is wat wij zeggen, de kern van de Galatenbrief. Om vrij te zijn, heeft Christus u vrij gekocht. Laat u niet weer onder een slavenjuk brengen. Want, zegt hij, weet je, ik ben daar dag en nacht mee bezig. Als ik aan jullie denk, dan is er maar één ding waar ik echt pijn in de buik van krijg. En wat ik denk van, dat zou moeten gebeuren. En dat is dat Christus in jullie gestalte krijgt. Dat zijn nogal grote woorden. Aan de ene kant. Maar ja, we hebben net gezien, als de Heer Jezus het over heeft, wil je volmaakt zijn zoals God volmaakt is, wil je op God lijken, dan blijkt dat uit de manier waarop je leeft in het dagelijks leven. Waarop je gewoon met andere mensen omgaat. Waarop je laat zien dat jij anderen accepteert. En dat anderen bij jou veilig zijn. Dat Christus in jou gestalte krijgt. Dat is het hele bedoeling. Dat wij op hem gaan lijken. De man waar we het net nog over gehad hebben, waar we avondmaal over gevierd hebben, waar we het dan aan elkaar gezegd hebben. De man die met religieuze fanatici at, maar de man die ook at met pooiers, hoeren, landverraders. Want tollenaars waren gewoon landverraders, ze waren degene die het geld ophaalden zodat de bezettingsmacht kon worden gefinancierd. Daar ging die mee om. Mensen waarmee niemand gezien wilde worden of die een beetje raar waren. Hij aanvaarde, hij wilde bij hun in huis zijn, hij wilde met hun praten. Hij wilde hun hart leren kennen en hij wilde hun hart leren veranderen. Of gaan veranderen. Want hoe gaan we dan op Christus lijken? Wat is, hoe dat we voor elkaar krijgen? Is dat dan dat we op zijn Galatiërs, zal ik maar zeggen, aan elkaar allerlei voorschriften opleggen? Je moet minstens één keer in de week met je buurman eten. Want hij heeft met elkaar bedacht. Goed idee, dat gaan we doen. Gaan we een programma opzetten. Je moet minstens een keer, 3 keer in de week, die buurman die altijd op jouw parkeerplaats staat en altijd zijn auto zo verkeervervelend in de straat neerzet, die biedt je een kop koffie aan. Allemaal dat soort dingen. Gaan we het dan zo doen? Nee. Gaan we zo op Christus lijken? Gaan we weer voorschriften maken? Dat betekent dus dat wij dit en dat moeten doen. Want dan weten we tenminste wat we doen moeten. Hè? Dat zoeken we dan. Nou, zegt dezelfde Paulus in de 2e Korintherbrief, hoofdstuk 3, de laatste vers. Een van die teksten waarvan ik vind dat je die bijna net zo goed moet leren kennen als Johannes 3, vers 16. Al zo lief is God de wereld gehad dat hij zijn eigen zoon voor ons gegeven heeft, zouden we deze tekst ook moeten kennen. 2 Korinther 3, vers 18. Wij allen die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd. Hoe gaan wij veranderen? Gaan wij lijken op God? Gaan we daar iets van meekrijgen? Hoe? Door eenvoudig ons bezig te houden met de Heer Jezus. Met wie Hij is. Met na te denken wie Hij is. Niet door allerlei voorschriften, niet door te denken wat we allemaal moeten doen, maar gewoon door te leren kijken naar Hem. Het voorbeeld zal jullie niet aanspreken, maar mij spreekt het aan, dus geef ik het. Heel vroeger hadden wij in Nederland voetballers en die waren wereldberoemd en die waren echt, echt, echt steengoed. Ik bedoel, toen waren we nog een topland in voetbal. Dat deden we nog aan toen. En toen hadden wij voetballers en die gingen voor het eerst naar Italië. Dus volgens mij is dat nu familie van hem die nu weer bij Ajax voetbalt. Maar in ieder geval, Ruud Gullit was een van die mensen die ging naar Milaan. Die had in Nederland verhoren gemaakt, werd verkocht, een paar miljoen, toen waren de bedragen niet zo hoog. Hij ging naar Milaan en hij ging daar spelen. En hij speelde de sterren van de hemel. En hij maakte Milaan kampioen. En iedereen was knettergek van die man. Al die tifosi die zaten daar elke zondag in het stadion. En die zagen hoe hij de mooiste dingen met de bal deed. Maar weet je wat dat voor effect had? Omdat ze naar hem keken. Het effect was dat al die tifosi veranderden. Want Ruud Gullit was een bijzondere man. Hij had van die rasta dreadlocks. Dat was zijn handelsmerk. Zo zag hij eruit. Dat kon je elkaar herkennen als hij door het veld liep. Dat was de enige manier waarop je hem kon zien. Maar die man met die dreadlocks, dat was Ruud Gullit. Maar je zag steeds meer mensen met dreadlocks. Op de stadions. En op het ding. Maar al die fans, die wilden allemaal op Ruud Gullit lijken. En die lieten allemaal, al die Italianen hadden allemaal dreadlocks op een gegeven moment. Waarom was dat? Omdat ze naar hem keken. En ze gingen erop lijken. Want ze dachten, zo wil ik ook zijn. En sterker nog, ik heb zelf ooit geweldig veel bewondering gehad voor een neef van mij. Ja, dat vond ik nog helemaal zo. Ik had er echt bewondering voor. En ik ging doen wat hij ook deed. Hij hield van fietsen, ik ging ook fietsen. Raar, maar zo was het wel. Dat waar je je aandacht op vestigt, waar je mee bezig bent, waar je in verdient, daar ga je op lijken. En we gaan dus niet zeggen, wij gaan op Jezus lijken, doordat wij ons allerlei voorschriftjes opleggen. Maar we gaan op Jezus lijken, doordat we naar hem kijken. Dat we kijken wie die is. Wat hem bezig hield. Wat hem bezig houdt. Hoe hij tegen de dingen... We gaan met hem praten. Bidden heet dat. We gaan kijken naar de luister van het beeld van Jezus. Die daar zit aan Gods rechterhand. En wacht tot het zover is dat zijn rijk komt. En we gaan kijken naar wat het was en wat het is voor hem om dat te doen. We gaan kijken en ons verwonderen. Ik tenminste, ik ga kijken en mij verwonderen over wat voor persoon is het, wat voor karakter moet het zijn om daar aan de rechterhand van de luisterrijke heerlijkheid van God te zitten in de volmaaktheid van de hemel en zich dag en nacht bezig te houden met mij. Met zo'n krom, vervelend, eigengereid minkenkoetje. Wat is dat? Wat is dat voor iemand? En ik merk dat naarmate je daar meer mee bezig bent, dat je ook de houding tegenover al die andere minkukeltjes om je heen gaat veranderen. En dat je gaat lijken op hem. Beetje bij beetje, nog lang niet genoeg, daar gaat het niet om. Maar dat is waar het om gaat. Niet voorschriften, maar houden. Kijken naar. En wat is dan waar we ons naar uitstrekken? Wat willen we dan? Wat is dan het hoogst bereikbare wat we kunnen krijgen? Dat we voor volle zalen spreken, dat we mensen de handen opleggen als ze allemaal gaan lopen, dat we succesvol zijn in het leven, een nog grotere auto, dat we hier een soort glazen kathedraal neerzetten, uitzending over de hele wereld. Mensen komen in dromen hier naartoe, want hier gebeurt het in Hengelo. Is dat dan waar het om gaat? Nee, zegt de Heer Jezus. Die man waar wij naar kijken, wat zegt hij, wat is het? Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als een leermeester. En een slaaf als zijn heer. Heel eenvoudig. En dat zei hij niet toen hij bezig was te praten over, jongens, wat gaat het goed met mij? En wat zijn er een hoop mensen? En kijk eens, we hebben hier 3000 man zitten, die hebben allemaal lekker eten gegeven. Nou jongen, ga je gang. Nee, dat zei hij vlak voordat hij werd verraden, vlak voordat het, laten we zeggen, bergafwaarts ging, dat hij naar Jeruzalem ging om dat werk te verlenen voor ons, toen iedereen zich van hem afkeerde, toen zei hij tegen zijn discipelen, jullie gaan de wereld in, je gaat het woord verkondigen, je gaat vertellen van mij, maar hou er rekening mee, ze hebben mij afgewezen, hou er rekening mee, ze zullen jou ook misschien wel afwijzen. Maar dat is niet erg, want voor een leerling, die moet worden als een leermeester. En een slaaf als zijn heer. Het is niet de bedoeling dat een slaaf het beter heeft dan de heer. Het is niet de bedoeling dat een leerling zich verheft boven zijn meester. Wij moeten worden als de meester. En zoals hij. En zoals hij behandeld wordt in deze wereld, zo worden wij misschien ook wel behandeld in deze wereld. Nou ja, hoe erg is dat? Wij zijn geroepen om gewoon een knecht, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester. Dat zingen we dan, prachtige melodie, maar dat is wel waar het om gaat. En wat doet dan een dienstknecht? Want wanneer is dan een knecht trouw? Dat is dan de volgende vraag, is het de vraag die ik dan nu... Wanneer is een knecht trouw? Wanneer kun je nu als knecht, dienaar van de Heer Jezus, of dienaar van God in deze wereld, van hem een compliment verwachten? Dat hij op een gegeven moment misschien wel tegen, ja, even de gerubs om hem heen, of zo, zegt van, kijk eens, die is goed bezig. Dat is nu echt zo iemand, zo zou ik het graag willen hebben. Wanneer is dat zo? Nou, zegt de Heer Jezus in Matteüs 24, gelukkig die dienaar, die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Wanneer is dat? Dat is als hij bezig is de tafel te dekken. Dat is die dienaar die als taak heeft om te zorgen dat alle anderen op tijd hun eten hebben. En die wacht, want de Heer is weg, het huishouden moet doorgaan. En er is één die heeft als taak om te zorgen dat zijn mededienaren eten krijgen. Gewoon de tafel dekken. Gaat in de keuken. Niet aan de buitenkant, op het veld. Niet de grote dingen doen, niet de zichtbare dingen. Dat is helemaal niet waar het echt om draait, misschien wel. Waar het om gaat is de houding. Dat is de houding van die eenvoudige slaaf in de keuken die zorgt dat er eten is. En daarvan zegt de Heer Jezus, welzalig de slaaf die zijn Heer als hij terugkomt, zo bezig zal vinden. Eenvoudig uitvoeren met dat wat je moet doen. Je hebt een taak. Jij hebt een taak. Ik heb een taak. Iedereen heeft een taak in Gods Koninkrijk. Dat is niet altijd groot en meeslepend. Dat hoeft ook niet hemelbestormend te zijn. Dat zou kunnen. Maar meestal is dat niet zo. Het is bij alles zo. Bij elke organisatie zijn er een paar die het voorop lopen, die het boegbeeld zijn. Hè? De CEO, de president-directeur, de accountmanager, weet ik veel wat allemaal. En daar, dat zijn dan de gezichten van een organisatie. Maar daarachter daar zit het voetvolk. De gewone mensen die zorgen dat het allemaal geleverd wordt. Die zorgen dat het allemaal werkt. En we willen allemaal misschien wel, wij denken allemaal dat het belangrijk is om voorop te staan. Maar zegt de Heer Jezus, dat is niet zo. Waar het om gaat is de eenvoudigheid. Doen wat je doen moet. Als je daarmee bezig bent, gewoon getrouw uitvoeren wat je doen moet, dan ben je zaal. Eenvoudig bezig zijn met het uitvoeren van je taak. Dan lijkt je op de meester. Dan begint, want dat was ook wat hij deed. Toen hij kwam om het grote werk te doen hier op aarde, dan zou je denken, misschien wel in, ja, als je dat van tevoren moest bedenken, dan zou hij toch wel komen in een enorm paleis, met heel veel toestanden eromheen. En wanneer hij dan zichzelf offerde voor de mensheid, dan zou daar een enorme massa omheen staan, die dat allemaal aanbiddend zou bekijken, zeggen, oh, niks van het al, gewoon verworpen, weg ermee. Die enorme massa's die komen, dat was aan het begin. Een paar jaar later was er bijna niemand meer over. En hij deed zijn taak. En waarmee dienen wij dan anderen? Nou, zegt Petrus, laten wij gewoon de gaven die wij hebben. Laten we niet denken, we moeten allerlei grote dingen doen. Wat kan ik jaloers zijn op anderen? Of denken, wat ik doe, dat is niet belangrijk. We hebben net al gezien, iemand die in de keuken stond en gewoon deed wat hij doet. Dat was waar de Heer Jezus naar zocht. Die mentaliteit, dat is waar hij naar zoekt. Laten wij de gaven die we van God gekregen hebben, laten we die gebruiken om anderen daarmee te helpen. Dat is het ene. Het inzetten van onze gaven. Dat doen wat we kunnen. Nou, we goed in zijn, of wat ons pad komt, daar waren we mee. Ik kan me voorstellen dat zo'n dienstknecht in de keuken, die had ook wel op het land wat kunnen doen, of die had ook wel eens een keertje echt belasting willen heffen, gewoon een beetje leuk op een paard, leuke dingen doen en zo. Maar nee, je moet er helemaal zorgen. Dus het gaat er niet om dat je die andere dingen kunt, maar het zijn de dingen die je nu eenmaal, je taak die je gedaan, die er is. Doe dat. Laten we dat doen. Het inzetten van onze gaven. Dus waar gaat het om? Het goede voornemen misschien wel. Jouw goede voornemen, mijn goede voornemen, ons goede voornemen. Dat we met hulp van God in het komende jaar, dat we daar gaan proberen om de schoonheid van Christus te ontdekken. Om langzamerhand daardoor meer op hem te gaan lijken. Want als we dat hebben, dan kunnen we onze taak trouw uitvoeren. Want dan gaan we zien hoe hij trouw is. En dat het er niet om gaat wat andere mensen van ons vinden, maar dan gaat het om wat hij van ons vindt. En dat we daardoor elkaar bemoedigen, aanmoedigen, helpen, sterker maken, dichter bij hem laten komen. En op die manier langzamerhand iets meer van Gods Koninkrijk en van Gods wezen in ons leven laten doorcijpelen naar anderen. Zodat we langzamerhand hem groter maken. Meer op hem gaan lijken. En dat is een steeds doorgaand idee. En dat is niet iets wat nou per se bij het nieuwe jaar wordt, dat weet ik ook wel. Maar soms, als je een nieuw jaar hebt, weer een nieuw rondje op de zon. En je hebt dan, dat is toch zoiets van, hey, nieuw begin, misschien is het iets om over na te denken. Om dat eens met, tegen jezelf te zeggen, laat ik dat eens gaan doen. Laat ik eens minder gaan kijken naar wat moet ik allemaal, en allerlei voorschriften, en wat zullen ze van me denken, en hoe moet ik nu, en weet ik veel. Maar laat ik eens simpel gaan kijken naar hem. En me bezighouden met hem. En vanuit dat idee mezelf laten veranderen. En dat doen wat ik doen moet. En wat op mijn weg komt. En daarin trouw zijn, omdat hij daar plezier aan heeft. En de rest is niet belangrijk. Amen.
Amen.